Toen Jelle vanmorgen sprak over de wereld die kookt, toen moest ik denken aan het beeld wat Jeremia kreeg toen Gods oordelen zouden komen over Jeruzalem. Toen zei de Heere tegen Jeremia: wat zie je, Jeremia? En hij zei: ik zie een kokende pot. En zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Nou, dat is wat Jelle zei, hè? Maar dat was niet het enige beeld wat Jeremia zag. Een kokende pot. Want de Heere zegt: wat zie je nog meer, Jeremia? En hij zegt: ik zie een amandeltak. En toen zei de Heere tegen mij: dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dat woord amandeltak, in het Hebreeuws heeft dat... dat heeft het woord waken in zich. Het woord waken. De Heere waakt over zijn woord. God is wakker. En dat moeten we wel tegelijkertijd ook zeggen. Dus we leven in een wereld inderdaad die in de kook staat. Hè. We zien met elkaar dat alles naar het einde gaat. Maar tegelijkertijd belijden wij vanmorgen als christenen maar. We zien de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in de troon. Hij waakt over zijn woord. Het gaat naar het einde en het komt goed. En die amandeltak, dat kennen we allemaal, hè, dat Aaron heeft die dode stok op een gegeven moment in die tabernakel gelegd. En de andere dag, dan wordt hij wakker en dan is hij in één nacht is hij levend geworden. Staat hij vol met bloesem. Hè. Het is een beeld van het overwinnende leven. En dat is de tweede les die we eruit mogen leren. Wij als christenen leven in een tijd die kookt. Alles, ja, moet ik zeggen, pruttelt. Het lijkt wel alsof het allemaal God uit de hand loopt. Maar hij waakt over zijn woord. Maar wij mogen ook in overwinning wandelen. En wij mogen in overwinning hem verwachten. Een zout en zout zijn. Maar het grote gevaar, en daar gaan we vandaag over nadenken, is dat we zo snel een zoutpilaar kunnen worden. En waarom, dat zullen we zien vanmorgen. We gaan lezen met elkaar uit Lucas 17. Een woord van opwekking, hè, om die amandeltak te mogen blijven zien. Het overwinnende leven wat de Heer ons wil geven. Lucas 17. En we gaan daar lezen vanaf vers 26. U hebt nog één boodschap te goed uit Openbaring 3. Maar dat hopen we beleven en wel zijn de volgende keer te doen. Lucas 17 vanaf vers 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mens. Ze aten en ze dronken. Ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen alle deed omkomen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten en ze verkochten, ze planten en ze bouwden. En op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen alle om. Evenzo, exact op dezelfde manier, zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad en huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Tot zover. De eerste schriftlezing, we willen nog een paar woorden lezen uit Genesis 19. Genesis 19. We weten dat Abraham voor Sodom heeft gebeden. En dat de Heer heeft besloten om Sodom te verwoesten. En dan komen er op een dag twee engelen. Die komen Sodom binnen en die ontmoeten Lot. En Lot, die vindt het geen goed. Die vindt het niet goed dat ze op het plein slapen, want hij kent de mannen van Sodom, hoe verdorven ze zijn. Hij zegt: ik neem jullie op in mijn huis, ik wil jullie bescherming bieden. Nou, en dan op een gegeven ogenblik, dan komen wij in vers 15. dan moeten ze haast gaan maken. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan en ze zeiden, sta op! Neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde toen ze hem buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan, vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, Heere, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goede tierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten en zij is klein. Laat me daar toch naartoe vluchten, zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie, ik ben u ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam op over de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Hier kwam de Heere, het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abram stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van het land opsteeg, zoals de rook van een oven. Tot zover de schriftlezing, de tweede schriftlezing voor vanmorgen. De tekst voor vanmorgen is dat woord wat we al hebben gelezen uit Lucas 17, vers 32. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. En de vraag die in ons midden neergelegd wordt, waar we de preek mee afsluiten, is: bent u, ben jij een zoutpilaar of een zoutend zout? Dreig jij een zoutpilaar te worden? Of ben je een zoutend zout? Kinderen, tieners, wij hebben misschien allemaal wel eens van het verhaal gehoord van de Titanic. Ik heb die film nooit gezien, het moet een hele spannende film zijn, maar in 1912 hebben een paar hele rijke mensen besloten om een heel mooi schip te bouwen. Het moest het meest luxueuze schip aller tijden worden. 11.000 mensen werken aan de Titanic voor 3 jaar lang. Het schip was 270 meter lang en 30 meter breed. En 10 april 1912 vertrekt dat schip richting Amerika met ruim 2200 mensen aan boord. Rijke mensen, mensen van die geld hadden om zo'n ticket te betalen, die wilden heel graag mee en er was heel veel vermaak op dat schip. Allerlei luxe stoombaden, cafés en allerlei luxe kon je daar genieten. 14 april krijgt kapitein Smith, die krijgt waarschuwingen door, dat er ijsbergen in de zee liggen. Maar in plaats van dat die kapitein snelheid vermindert en de koers wijzigt, is hij heel erg eigenwijs. Ja, hij verandert wel een beetje van koers, maar niet genoeg. En zegt hij juist dat er nog meer gas gegeven moet worden, omdat ze zo snel mogelijk aan de overkant willen komen. En dan 's nachts, 23:40, 23:50, klinkt het ineens vanuit het kraaiennest, ijsbergen recht vooruit, ijsbergen! En het is te laat. Dat schip vaart zich te pletter op die ijsberg. Het roer was te klein om een snelle wending te maken. En uiteindelijk zinkt de Titanic en binnen 2,5 uur breekt het schip in 2 stukken en zinkt het 4 kilometer naar de bodem. Ja, er worden nog reddingsboten klaargemaakt, maar de mensen waren zo egoïstisch, ze wilden zo snel mogelijk weg, dus ze zaten maar half vol. En uiteindelijk zijn er 1600 mensen omgekomen en slechts 700 mensen overleefden deze ramp. De Titanic. De grote les, en dan brengen we het een beetje naar de tekst van vandaag. De grote les is, wij kunnen goed beginnen. We kunnen met heel veel mooie plannen beginnen. We kunnen een mooie droom hebben. We kunnen als christen ook goed beginnen. Maar het gaat erom dat we behouden aan de overkant komen. Het gaat erom dat we de waarschuwingen die in ons leven komen, serieus nemen. En niet wegwuiven. De vrouw van Lot is een beeld van iemand die heel veel zegeningen heeft genoten. Die gewaarschuwd was. Maar toch uiteindelijk niet behouden in Zoar is aangekomen. Ze werd een zoutpilaar. En het is natuurlijk opmerkelijk dat de Heer Jezus nou dit voorbeeld gebruikt. In een stuk, in een pericoop, in de context waar het gaat over de komst van het Koninkrijk van God, staat er boven in Lucas 17. Als het gaat over de fariseeën, die komen bij de Heer Jezus en die zeggen, wanneer zal het Koninkrijk van God komen? En dan zegt de Heer Jezus, nou, het Koninkrijk van God is binnen in u. Toch? Dat kan je toch ook vanmorgen belijden. Als je wederom geboren bent geworden, dan is het Koninkrijk van God hier binnen in je hart. Want Jezus is toch komen zitten op de plek van jouw hart, op de troon van jouw hart. Hij is toch koning geworden in jouw leven. Dat zegt de Heer Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in u. En dan gaat de Heer Jezus een paar dingen schrijven over de laatste van de laatste dagen. Hij spreekt hier, welke voortekenen zijn er die aan dat koninkrijk vooraf gaan? En dan spreekt hij in de eerste plaats over misleiding. Pas op, zie hier, zie daar, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Van de week kreeg ik ook weer zo'n appje van een of andere samenkomst waar heel veel spektakel was. En iemand uit Zeeland appte mij, wat vind je hier nou van? Is het geen dooie boel bij ons in de kerk? Moeten we misschien ook niet ons hier naar uitstrekken? Ja, dat is de tijd waarin we leven. Dat heel veel mensen misleid worden, dat ze denken de kerk een spektakel moet zijn. Nou ja, we kunnen onszelf wel eens afvragen, zijn we niet met elkaar soms een zoutpilaar geworden? Hè? Is er nog iets van die vreugde van de Heere, is er nog iets van het werk van de Heilige Geest? Zijn we met elkaar als gemeente een zout en zout? Je mag je die vraag wel afvragen. Maar tegelijkertijd moeten we oppassen dat we juist in die verwarring ons niet laten misleiden. Zegt de Heer Jezus hier. Vanuit weer omstuit, als het een dooie boel is, kunnen we ook zomaar uit de bocht vliegen door allerlei wind van leer. Ga er niet heen, ga er niet achteraan, zegt de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus 2 beelden gebruiken uit het Oude Testament, die hij ook toepast naar het laatste van de laatste dagen. Namelijk, het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Toen de zondvloed kwam. Noach, de prediker van gerechtigheid, hij waarschuwde de mens. Maar ze gaven geen acht op zijn waarschuwing. Ze waren zorgeloos, ze waren goddeloos en ze zeiden, het zal wel meevallen. Ze aten en ze dronken. Nou, dat doen wij ook. Ze namen het een huwelijk en werden het een huwelijk gegeven. Nou, dat is helemaal geen zonde. Het was eigenlijk gewoon een leven zoals nu. Dat is het verraderlijke. Er worden zelfs geen zonden hier genoemd bij Noach. Dat is het eerste beeld. Maar uiteindelijk gingen ze verloren door eigen schuld, want ze waren niet voorbereid. Het tweede beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt, dat is het beeld van Lot. Er komt alleen dit ook nog bij. Zij kochten en verkochten, ze planten en ze bouwden. Kopen en verkopen, de commercie zou je kunnen zeggen. Planten en bouwen, nog, het wordt allemaal groter en allemaal mooier. Maar het heeft het hart van de mensen in die dagen van Lot. Nou zegt de Heere, zo zullen de mensen bezig zijn vlak voor de wederkomst. Ze zijn druk bezig in hun tuin, ze zijn aan het programmeren op het kantoor. Maar uiteindelijk zal zijn komst vooral de naam christenen overvallen. In Thessalonicenzen zegt Paulus, die dag van de wederkomst zal toch voor de gelovigen niet onverwacht zijn. We zien de contouren, we zien de kokende wereld waarin we leven. Dus als gelovigen mogen we elkaar op voorbereiden. En dan moeten we vooral vanmorgen de les van de vrouw van Lot serieus nemen. Want ik, en jij en u, wij hebben een arglistig hart. Voordat we het weten, worden we door dat kopen en verkopen, dat planten en dat bouwen, dat eten en dat drinken, dat alledaagse zo opgeslokt, dat we een zoutpilaar worden. Ongevoelig, verhard. Geen oog voor de mensen om ons heen. Geen oog voor de verloren wereld. En daarom vanmorgen in het Engels drie woorden. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Gedenk aan de vrouw van Lot. Een van de, het behoort misschien wel tot een van de kortste zinnen in de Bijbel. Er staat niet, denk aan de vrouw van Adam. De eerste moeder hier op aarde. Denk aan de vrouw van Elkana, die vrouw van gebed. Denk aan Deborah, die vrouw van heldenmoed. Nee, denk aan de vrouw van Lot. Daar moeten we eens wat meer over nadenken. Wat was het probleem bij haar in haar leven geworden? Nou, we kennen allemaal een beetje het verhaal. Ik wil vanwege de tijd oppassen om daar niet te lang bij stil te staan. Maar we weten hoe Abraham en Lot daar op een gegeven moment hebben gestaan. En dat de herders ruzie kregen met elkaar. En dat Abraham zegt, het is beter dat we uit elkaar gaan. En dan staat er zo treffend geschreven in Genesis 13 vers 11. Daarom koos Lot voor zichzelf. Daar begint, eigenlijk begint daar al een beetje achteruit gaan in de genade. Om een zoutpilaar te worden. Lot koos voor zichzelf. Hij had als een geestelijke kind van Abraham, had hij moeten zeggen, oom Abraham, u bent geestelijk veel meer volwassen. Wat denkt u? Wat is verstandig voor mij om waar te gaan wonen? Nee, hij zag de Jordaanvlakte, het was een lust voor zijn oog, hij koos voor zichzelf. En dan lezen we zo duidelijk dat hij eerst een stukje bij Sodom vandaag gaat wonen en dan vlakbij. En dan komen we in Genesis 19 en dan bevindt hij zich in Sodom. Daar zit hij inmiddels al in de poorten van Sodom. Zo gaat het met geestelijke achteruitgang. Het gaat soms heel sluipenderwijs. Je hebt het zelf helemaal niet in de gaten dat je lauw kan worden. Nou, op een dag dan komen daar die twee engelen, want ze gaan die immorele stad oordelen. Ze komen polshoog te nemen, want Sodom is door en door slecht. Lot zegt, nee, jullie gaan niet op het tempelplein slapen, want dan staat ik er niet voor in wat ze met jullie zullen doen. Je moet bij mij in huis komen. Nou, en dan weten wij dat die mannen naar dat huis van Lot toekomen. En dan eisen ze die engelen voor zich op, die knappe mannen. En dan willen ze seksueel, immoreel gedrag. Ja, moet ik hun lustenbod vieren op deze mannen. Dat is hun drijf. Breng ze naar buiten, staat er in vers 5. Jong en oud staat daar, breng ze naar buiten. En Lot weet wat ze in gedachten hebben, hij kent het volk. En dan zegt hij, nee, maar dat kan ik niet maken. Ze zijn onder mijn bescherming. En dan zegt hij, weet je, ik heb nog twee dochters die maagd zijn. Hen zal ik jullie geven. Doe met hen wat je wilt. En dat is toch schokkend, hè? Lot, die zijn rechtvaardige ziel kwelde, heeft totaal geen geestelijke antenne meer wat hij zegt. Hij is zo afgestomd, eigenlijk al door de zonde om zich heen, dat hij zijn dochters zomaar daarvoor over wil geven. Hoe ver kan je van je plek zijn als vader? Doordat je de zonde omarmd hebt. Hoe diep was hij inmiddels in de zonde betrokken? Later weten we dat hij zelfs tot incest vervalt. Met deze twee dochters. Een ernstige waarschuwing. Misschien wel voor een vader in ons midden. Die in een pad van zonde zich beweegt. En steeds meer afgestomd wordt. En dreigt een zoutpilaar te worden. Omdat je hart daar ligt in Sodom. Nou, die mannen van Sodom willen geen vrouwen. Ze willen mannen. En dan willen ze de deur openbreken. Ze hebben er alles voor over om die mannen uit het huis te sleuren. En dan gebeurt er een wonder. Er gebeurt een wonder. Want de engelen die slaan het volk met blindheid. En ze kunnen met elkaar de deuropening niet meer vinden. Ze kunnen de deurkruk niet meer vinden. Ze verkeren in complete blindheid. En daar ligt een belangrijke les voor ons in de eindtijd. Want in die tijd leven wij ook. Die mannen van Sodom hebben helemaal niet meer door dat ze onder Gods oordeel liggen. Ze zijn zo afgestomd dat ze helemaal niet vrezen voor het oordeel. Vanwege de zonde die ze doen in Sodom. Er is geen enkel besef dat ze Gods oordeel verdienen. En daar bevindt zich onze samenleving in. Wat is het aangrijpende van onze samenleving in Nederland? We kunnen zien, hè, we kunnen de Gay Pride zien. En we kunnen heel veel uitingen zien. Hè. Nou, we hebben het gezien, of misschien wel gehoord, hè, of gelezen. En maar van de Olympische Spelen, dat met de openingsceremonie. En met het avondmaal van Leonardo da Vinci, dat ze op een hele godslasterlijke manier dat hebben nagespeeld met drag queens. En met transgender persoonlijkheden. Dat is God als het ware tarten tot in zijn wezen. Als we dat over moslims zouden doen, dan zouden we er, weet ik het wat, voor oproeren. En hoe moet ik zeggen, volksoproer zou er zijn. Maar als christenen, ja oké, okay, natuurlijk, er zijn er her en der die er wat uitingen geven, maar zijn we misschien ook dat al normaal aan het vinden dat we in zo'n samenleving leven? Maar onze samenleving is zo ver van God los, dat de meeste mensen geen enkel besef hebben dat ze onder Gods oordeel liggen en dat straks God terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus dat is de eerste les. De tweede les is, wij leven in een samenleving waar zoveel problemen zijn dat we met elkaar, door onze geestelijke blindheid, de deurkruk niet meer kunnen vinden voor een oplossing van onze problemen. Als je weet wat ik wekelijks aan vragen krijg, aan mailtjes krijg, over mensen die, mijn huwelijk staat op springen. We komen er samen niet meer uit, ook onder christenen. Onze tieners zijn niet meer te houden. We zoeken een plek dat ze uit het huis geplaatst kunnen worden. Dan heb ik het alleen maar over christenen. Maar laat staan van de zorg, hè, van in onze samenleving. Van gescheiden ouders. Van kinderen die bij de psycholoog zitten. En we proberen maar wat. En die therapie. Maar we kunnen de deurkruk niet meer vinden. De deur. We zijn zo geestelijk verblind dat we de oplossing van onze problemen niet meer kunnen vinden. En wat zegt de Bijbel? Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. We hebben de Heer Jezus nodig voor de oplossing van onze problemen. Maar dat zien we niet meer. Die boodschap klinkt vaak niet meer. We zijn stekenblind geworden. En we hebben de Heer Jezus nodig tot bevrijding. Hij is de oplossing. En er staat in Romeinen 1, vers 28. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. En dat zien we nu. We erkennen God niet meer als schepper. En we leven in een tijd, en op dit moment heb ik best wel wat contact met allerlei mensen die uit het New Age tot geloof zijn gekomen. De afgelopen week hebben we met iemand gebeden die zei, ik ben een ex-heks. Ik heb in heksenkringen gestaan, de boze uitgenodigd. En we hebben met elkaar jarenlang moeder God natuur aanbeden. In die tijd leven wij dat God, de God van Israël, niet meer als schepper erkend wordt. En daarom zegt God, nou dan zoeken jullie het maar uit. We worden overgegeven aan verwerpelijk denken dat we dingen doen die niet passen. Met de hele transgender ideologie als kers op de pudding. Dat we mensen gaan opereren en van man een vrouw maken en van een vrouw een man maken. Althans, dat denken wij dat dat kan. Verwerpelijk denken, we gaan dingen doen die niet passen. Omdat we met blindheid geslagen zijn. Nou, waarom moest Sodom nu verwoest worden? Als je de oude encyclopedieën bekijkt, hè, dan kom je daar heel vaak nog het woordje sodomie tegen. Dat zou voor sommigen misschien wel eens de eerste reactie kunnen zijn. Ja, dat is vanwege de homoseksuele praxis daar, hè. Daarom moest Sodom verwoest worden, vanwege de seksuele immoraliteit. Nou, ik denk dat we daar zeker voor moeten waarschuwen. Dat doet Paulus ook. Hij zegt, vlug weg van de hoererij. We leven in een tijd waar ook de gemeente van de Heere, als het ware door die onreinheid overweldigd dreigt te worden. Hè? Seksuele afgoderij. Daar moeten we zeker ons van bekeren. Maar toch moeten we vanmorgen voorzichtig zijn. Dat was niet het enige. Die seksuele onreinheid en immoraliteit. We moeten voorzichtig zijn. En als je een Bijbeltje hebt, dan moet je even met mij bladeren naar Ezechiël 16. Want dit wordt vanmorgen voor u en voor jou een eye-opener. Dat je zegt, oké. Wij denken vaak dat het daarmee te maken heeft. Maar Ezechiël laat een heel ander licht vallen over Sodom. Ezechiël 16, vers 49 en 50. En wat lezen we daar? In Ezechiël 16, vers 49. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hen weg, zodra ik het gezien had. Voel je aan wat ik vanmorgen bedoel? Dat het veel dichterbij komt. Het komt veel dichterbij. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust. De hand van de arm en de behoeftige ondersteunde ze echter niet. Wat betekent dat? Nou, ik heb twee traditionele Bijbelverklaringen er eens op nagelezen. Calvijn, wat zegt hij? Hij zegt, hij ziet in de zonde van Sodom, ziet hij na seksuele immoraliteit ook sociale onrechtvaardigheid. Het is vooral de trots en het misbruik van overvloedige zegeningen zonder zorg voor de behoeftigen. Matthew Henry, die ziet in Sodom gebrek aan mededogen als kernzonde. De zonden van Sodom zijn een waarschuwing voor een samenleving die overvloed heeft, maar geen compassie meer toont met de behoeftigen en de armen. Kijk, en dat doet zonde in ons leven. Als we dreigen een zoutpilaar te worden, dan is trots de moeder van alle zonden. En wat is het gevolg? Je bent zo bezig met jezelf, je bent zo vol van jezelf, dat je geen enkel oog meer hebt voor de noden en de behoeften om jou heen. Ik ga het toch even toepassen voor de mannen onder ons. Je kan zo bezig zijn met seksuele lust en met bevredigen van je seksuele behoeften, dat je je vrouw compleet vergeet in wat haar emotionele behoeften zijn. Dat is even toegepast op het huwelijk. Maar je kan zo bezig zijn met jezelf, met je aanbouw, met je mooie tuin, met je mooie auto. Je kan zo bezig zijn met lekker eten inkopen, dat je helemaal niet meer beseft, maar wat gebeurt er nog in deze wereld? Hoeveel armen en behoeftigen zijn er? Je kan zo bezig zijn met jezelf, met pure zelfbevrediging, dat je vergeet dat er ook hier een urk mensen om je heen zijn die verloren gaan omdat ze Jezus niet kennen. Dan ben je een zoutpilaar of je dreigt een zoutpilaar te worden. Trots. Zorgeloze rust, overvloed van voedsel. Nou, wie staat er aan dat gevaar niet onderhevig? Wie kent dat gevaar niet? Wij toch allemaal? Dat komt toch heel dichtbij? Denk aan de vrouw van Lot. Nou, die trots die zie je bijvoorbeeld ook bij die schoonzoons van Lot, hè? God heeft ze nog op het oog. Lot gaat ze nog waarschuwen. Hij zegt, God gaat komen, zijn oordelen gaan komen. Ga jullie met me mee, want deze stad wordt ten gronde gericht. En wat lezen we over zijn schoonzoons? Ze lachen hem uit en zeggen, hey Lot, je bent een grappenmaker, dat meen je toch niet? Wat ben jij een zwartkijker? Geef vuilt je toch aan de lucht? Dat is de samenleving waarin we leven. Het valt wel mee. Er is niks te merken. Het is een normale dag zoals vandaag. Zoals altijd, nee hoor, dat zal wel allemaal meevallen. Het zal wel loslopen. Denk aan de vrouw van Lot. Nou, we gaan het een beetje toepassen naar ons hart. En ik heb vanmorgen eigenlijk een appel. Zoals misschien een reformatorische preek er altijd uitziet. Maar ik heb een appel aan de ongelovigen en een appel aan de gelovigen. Want wat leert de Bijbel ons? Nou, dat al deze geschiedenissen in het Oude Testament er staan geschreven tot waarschuwing van ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Laat oppassen dat hij niet valt. Wij hebben allemaal datzelfde arglistige hart. En we moeten elkaar opwekken, bemoedigen om te zeggen, waak ervoor, leer van de vrouw van Lot dat je zomaar een zoutpilaar kan worden. Maar laten we ons daarnaar uitstrekken om geestvervuld een zoutend zout te zijn in deze wereld. Dat wij oog hebben voor de noden en de behoeften van mensen om ons heen. Nou, eerst een appel aan degenen die nog niet tot Christus zijn gekomen. Wat zien wij in het oordeel over Sodom? Dat God de zonde serieus neemt. Dat God hoe dan ook de zonde niet door de vingers ziet en dat hij de zonde moet straffen. Sommigen denken misschien, ja, maar ik ben toch altijd netjes naar de kerk geweest. Ik heb toch een goed leven geleefd. Als ik straks bij de hemelpoort kom, dan denk ik toch wel, nou ja, vooruit, je hebt je best gedaan. Maar dan, dat is mis. Dat is mis. Zo zullen wij niet de hemel binnengesmokkeld worden. Ben je dan beter dan de mensen van Sodom? Denk je dat? Dat je beter bent dan de mensen van Sodom? Nee, de Bijbel leert, want wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Door één zonde. Door één zonde. Door een leugentje. Ja, sta je eigenlijk al in het krijt bij God? Kan je al niet voor God verschijnen? Hè? En wie van ons kan dat zeggen? Ik heb nooit gezondigd. Nee, er is er maar één geweest die niet gezondigd heeft. En dat is de Heer Jezus. Dus de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus wij gaan niet verloren, maar wij liggen van nature verloren. Hè? Dat is een eye-opener, hè? Dat moeten we zien. Soms denken we misschien als je tiener bent, oh lieve help, heren, ja, ik weet het, ik ben een zondaar en ik kan zo niet sterven. En dan zal ik misschien eenmaal verloren gaan, maar ik wil je vanmorgen even als het ware door elkaar rammelen. En zeg, ja, maar als jij buiten Christus bent, dan ga je niet verloren, maar dan lig jij vanmorgen verloren. En de aangrijpende werkelijkheid is dat, en dat weten jullie op Urk, er zijn soms hier hele aangrijpende sterfgevallen, maar er hoeft maar iets te gebeuren. En het kan eeuwigheid zijn. En als je dan buiten Christus bent, Dan ga je verloren. En daarom is vanmorgen de boodschap, haast je lieve vriend, om je levens wil. Gisteren was mijn dochter, die was bij een herdenking van die twee jongens die vorig jaar in Frankrijk op de vakantie in die draaikolk terecht zijn gekomen. Twee vaders die met hun kinderen gingen zwemmen en die met hun kinderen een bootje gingen varen. En toen zijn ze er in die stroom gekomen, in die kolk, die draaikolk naar beneden en zijn ze verdronken. Het ongeluk zit in een klein hoekje. Maar ben je bereid, beste tiener? Vader, jonge vader, ben je bereid om God te ontmoeten? De boodschap van morgen is, vlucht naar het bergland. Haast je om je levens wil. Vlucht naar de rots der eeuwen. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schaduw. Daar waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Daar moet je zijn. Vlucht naar de bergen, vlucht naar Zoar, vlucht naar Jezus Christus. Andere woorden, vlucht naar het kruis van Golgotha. Want daar hebben genade en recht elkaar ontmoet. Daar heeft Christus voor jouw zonde betaald. Daar is het oordeel van God gekomen over de zonde van de wereld. En daarom is de oproep van morgen, kus de Zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Het is heel belangrijk om te beseffen, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. En daarom roep ik je op, kom vanmorgen naar de Heer Jezus. Kom naar het kruis, vlucht naar de Heer Jezus. En belijd hem je zonde, want kijk, jouw grootste zonden zijn niet je zonden van seksuele immoraliteit. Ook hoogmoed is niet de ergste zonde, maar de Bijbel leert ons vanuit de les van Jeruzalem in vergelijking met Sodom, hè, dat de zonde van ongeloof de grootste zonde is. Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u, dat we de weg gewezen hebben gekregen. Dat de Heer Jezus is aangeprezen. De Heer Jezus is voorgesteld als de enige weg tot behoud. Maar we hebben hem als het ware weggeduwd. Haast je om je levens wil. Of beste jongen, ben je nog aan het aarzelen zoals Lot. Lot aarzelde echter. Dat staat letterlijk in het Hebreeuws. Hij stelde uit. Hij was traag. En die engelen die grepen hem bij de hand. En wat staat er dan? Omdat de Heere hem wilde sparen. God is een God van genade. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je naar de hel gaat. Hij wil je vanmorgen bij de hand nemen. En hij wil jou duidelijk maken. Waarom geloof jij tiener? Of kind? Misschien ben je 10 jaar oud of 11 jaar oud. Waarom geloven wij dat wat de Heere belooft in Zoar, dat dat minder aangenaam is dan dat we het in Sodom kunnen genieten. Haar verlangen van Lots vrouw naar wat ze achterliet, was groter dan de bestemming die God haar had beloofd. En dat was de leugen. De leugen van de duivel is dat de pleziertjes van deze wereld meer vreugde geven dan het leven met de Heer Jezus. En dat is een leugen. En die leugen die moet je verwerpen. Jongelui, denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen dat je er geen zin meer in hebt. Denk aan uw schepper, denk aan de vrouw van Lot. En nou de tweede oproep, de bemoediging, de aansporing voor de gelovigen of voor degene die misschien inderdaad dreigt van binnen een zoutpilaar te worden. Ik vraag me af. Het zou heel mooi zijn, hè, voor zo'n brainstorm sessie op zo'n wit whiteboard. Wat gebeurde er nou in het hoofd hier bij de vrouw van Lot? Wat zal er nou gebeurd zijn? Je wordt bij de hand genomen. De opdracht is duidelijk. Niet achterom kijken. Wees gewaarschuwd. En vlucht voor je leven, want het oordeel gaat komen. Wat is er hier in de bovenkamer gebeurd? Was daar heimwee? Naar de familie? was daar ongeloof van, nou, het zal wel meevallen. Het zal zo erg niet zijn. Zat ze in over die nieuwe keuken die ze gezet hadden, of die nieuwe aanbouw. Oh, nou moet ik dat missen, dan kan ik daar niet meer van genieten. Waren dat die twee schoonzoons? Ik weet het niet, maar ze denkt, laat ik toch één keer kijken. Nog één keer. En ze stopt en ze kijkt om en ze wordt een zoutpilaar. Even een klein intermezzo. Ik weet niet of ik het hier al een keer verteld heb, hè, maar ik heb een broeder begeleid die tot geloof is gekomen. En die een hardcore cocaïneverslaafde was. Voor meer dan 20 jaar. Hij is tot geloof gekomen. Hij heeft zich laten dopen. Maar elke keer weer, 2 weken, ging die weer. Voor een paar €100 snuiven en gebruiken, roken, basepipe roken. En dan ging die weer. En op een gegeven moment werd hij in de gemeente onder censuur gezet. En dat deed heel veel pijn, want hij hield van de gemeente. En op een gegeven ogenblik, het bleef maar gebeuren. En toen kwam daar een man op zijn pad van de Nieuwe Hoop, van Teun Stortenbekker, die ooit de Hoop heeft opgericht. En daar ging hij op gesprek. En ze hadden een gesprek met elkaar en toen kwam er een leugen openbaar waarin hij geloofde. Weet je wat die leugen was? Nog één keer. Nog één keer, dat is niet erg. Als ik het nog één keer doe, dat is niet erg. Nog één keer. En elke keer ging die weer. Dat is een leugen van de duivel. Misschien voor jou een oproep, hè, om te zeggen, ja, stop met die leugen te geloven. God wil dat we niet meer omkijken naar je oude leven, naar dat oude zondige leven. Hij wil dat je het achter je laat, dat je je 180 graden bekeert van die oude levensstijl. Ik zeg daarmee niet dat we niet een keer kunnen vallen. Maar we kunnen wel in de leugen geloven, nog één keer kijken, nog één keer gebruiken, nog één keer doen. En dan vraag je zo iemand, en wat is de vrucht ervan? Ja, die is bitter. Het is niet genieten. Als je de liefde van God hebt ontvangen, is het toch geen genieten meer. Dan komt toch die aanklager. Het is toch verschrikkelijk. De vrouw van Lot kijkt 1 keer achterom en ze worden zoutpilaar. Nou, wat er gebeurd is, weet ik niet. Ik wil jullie wel even meenemen nog in een gedachte. Ik denk zelf persoonlijk dat ze in een asfaltput is gestapt. Ja, hoe kom je daar nou weer bij? Nou, je moet maar eens lezen, Genesis 14, vers 10. De koningen van Sodom die vluchten. En dan staat er dat er in die omgeving van Sodom allerlei lijmputten, asfaltputten waren. Nou, voor degene die wel eens in Israël zijn geweest, op dit moment kan je niet meer bij de Dode Zee zwemmen bijna. Want overal heb je die zoutputten, die lijmputten, die asfaltputten. Dus het is als het ware moeras. En als je erin stapt, kan je weggezogen worden en dan kan je zoutpilaar worden. Dus eigenlijk nu is het nog steeds zo. Ze mocht niet achterom kijken, want ze kon zomaar in zo'n lijmput stappen. Wij moeten alert blijven, want we kunnen zomaar in zonde vallen. Dat wil zeggen, als we niet gewapend zijn, als we niet de wapenuitrusting aandoen. Wij moeten beseffen dat we in een wereld leven die in het boze ligt. En de duivel zal je altijd proberen om in een boobytrap te laten stappen, dat je een zout pilaar wordt, dat je verhard wordt door de zonde. Haar hele hart, haar lichaam, haar hart, alles verharden, omdat ze achterom kijkt. Nou, wat is nou het metafoor, hè, van die zoutpilaar? Nou, ze versteent door ongehoorzaamheid. Die zoutpilaar geeft uitdrukking van wereldse verlangens, hè. Ze was uit Sodom geleid, maar haar hart lag nog in Sodom. Een beeld van een zoutpilaar, het is al gezegd, het is eigenlijk nutteloos. Je brengt geen enkele zegen voort voor de mens om je heen. Je bent zo met jezelf bezig, je komt ook eigenlijk niet vooruit. Je betekent ook niks in het koninkrijk of in de gemeente. Je kan niets bijdragen aan de verheerlijking van Gods naam. Je bent een zoutpilaar. Je aanbidt niet met je hart. Je bent eigenlijk nutteloos. Als gevolg van ongehoorzaamheid, van een verdeeld hart. En daar spraken de Puritijnen vaak over. Hè? Dat de Puritijnen spraken vaak over een leven wat niet volledig aan God was overgegeven. En dan het verdeelde hart. Hè, dus ten diepste, samenvattend, is de zoutpilaar een metafoor, een beeld van een geestelijke toestand van een hart dat onverschillig is en dreigt verhard te worden. En wij zeggen dan wel eens, iemand die, als iemand niet wil werken, je hebt wel van die mensen die echt lui zijn, wat zeggen we dan? Dan zeggen, nou wat ben jij een zoutzak? Wat leg jij daar als een zoutzak op de bank? Nou, het appel van morgen is dat wij een arglistig hart hebben. Dat wil zeggen, als we niet opletten, kunnen we zomaar een geestelijke zoutzak worden. En zeg dan niet, ja, maar ik heb geen talent en geen gaven, ik kan niks betekenen. Nee, wij allemaal, als je gered bent door genade, kan je iets betekenen in Gods Koninkrijk. Misschien ga je straks weer naar de camping. Jelle had het al over de werkplek. En over waar we tot zegen kunnen zijn, maar op de camping of straks op het park waar je met elkaar een huisje hebt. Maar je zal niet weten hoeveel daar je kan betekenen. Door een paar tractaatjes mee te nemen. Of een Frans of een Spaans of een Italiaans bijbeltje mee te nemen. Je weet niet wat je kan betekenen. God wil dat je van de zomer zoutend zout bent. Iedereen gaat op vakantie. Maar die ene buurvrouw, die eenzame buurman, die kan niet op vakantie vanwege zijn handicap. Die kan niet op vakantie vanwege zijn ouderdom. Ga je hem uitnodigen? Hey buurman, kom je een avondje een keer bij ons eten? Bid er nou eens voor hoe je nou de komende week iets van een zouten zout kan zijn. Dat je verschil kan maken. Dat je als christen uit kan reiken naar iemand, een behoeftige, een arme, die door anderen niet gezien wordt. Want dat is de nood van mijn hart en van ons hart. Dat we soms zo met onszelf bezig kunnen zijn. Met onze vakantie. En we gaan lekker op vakantie. Maar we vergeten niet dat er mensen zijn die niet op vakantie kunnen gaan. Die niet dat geld hebben. Die niet die mogelijkheden hebben. Mag je dan niet op vakantie? Natuurlijk, geniet ervan. Maar bid dat je als een zoutend zout op vakantie mag gaan. Dat je ook oog hebt voor de behoeftigen. Voor de armen. Voor degene die Jezus niet kent. Wie gaat anders in Italië? Wie gaat anders in Spanje, Frankrijk, die Fransman, die Italiaan van Jezus vertellen? God brengt jou daar. Ja, maar ik kan geen Italiaans. Nee, maakt niet uit. Het gaat me erover een vriendelijk woord, een tractaatje, een bijbeltje, een goed woord, een schouderklop. Het gaat erom dat we die ander zien. En dat we als gezinnen op de camping ook iets mogen laten zien. Wij volgen de Heer Jezus. Ook zo mooi, hè? Even ter bemoediging. Ik weet zijn achternaam niet meer, maar wij waren 5 jaar geleden waren wij in Kroatië, Alinda en ik. Ik had van een bijbelschoolstudent een camper mogen lenen. En we stonden daar die zondagmorgen en in Kroatië kon je geen kerk vinden. Dus we hebben met elkaar wat gelezen en geluisterd. En ineens daar in de morgen, hoor ik daar, we zaten vlakbij het blokje waar er gedoucht werd, horen we ineens iemand uit volle borst zingen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heer, de lege scharen, God. Zijn mij uw huis en tempel zangen. En toen kwam hij naar buiten. Ja, het kon niet missen. Het was een Urker. Het was een Urker. En die zaten daar. Maar wat een getuige. Het was zo'n bemoediging. Om even te horen. Kijk, we zijn niet alleen. Dus zorg ervoor dat wij zoutend zout zijn. En dat is niet om ons in de kram te brengen. Maar gewoon straks ook te bidden. Heer, we gaan met elkaar op pad. En we bidden dat wij niet zo met onszelf bezig zijn dat we geen oog meer zullen hebben voor de ander. Gehoorzaamheid. Dietrich Bonhoeffer die zegt dit. Hij zegt, one act of obedience is better than 100 sermons. Eén daad van gehoorzaamheid is belangrijker, is beter dan het horen van 100 preken. Dat is ook wel eens het gevaar hè, van ons, wij die op de Bijbelbelt wonen. Hè. We houden zo van een bijbelverklarende preek, van een stevige preek. Ja, maar nou gehoorzaamheid. Hè. Als God nou vandaag met u praat over iets, over één ding in jouw leven. Die zegt, ja, ik moet daar weer mee breken of ik moet daarmee stoppen of dat moet ik veranderen. Ja, dan hoef je niet weer 100 preken te horen, maar God zegt, ga nou gewoon gehoorzamen. Want het feit dat je ongehoorzaam bent, kan ervoor zorgen dat je een zoutpilaar dreigt te worden. Lots vrouw had zoveel zegeningen genoten. Ze was getrouwd met een rechtvaardige man. Ze had Abraham als voorbeeld. Ze had over Abraham gehoord, die voorbidder. Ze was gewaarschuwd. Ze was door de engelen uitgeleid. Ze had een wonder meegemaakt. En toch luisterde ze niet. Ze nam niet haar verantwoordelijkheid. Maar jij die gedoopt bent, jij die beleidt een kind van God te zijn, je bent een nieuwe schepping. En bij die nieuwe schepping hoort een nieuwe mindset en een nieuwe levenswandel. En dat betekent dat wij niet, ja, Sodom moet uit ons leven verdwijnen. De mammon moet uit ons leven verdwijnen om zoutend zout te zijn. Want ja, zoutend zout, dat betekent dat, het is al gezegd, ik vond het heel mooi vanmorgen het kindermoment. Maar dat betekent dat wij smaak toevoegen aan de wereld. We kunnen door eenvoudige dingen kunnen wij smaak toevoegen aan de wereld. Om even voor die buurman een keer te koken. Om een keer even het onkruid voor zijn tuin ook even te wieden. Hè. Gewoon kleine dingen die we kunnen doen om te laten zien. Wij zijn christenen en wij willen het leven van de Heer Jezus willen wij doorgeven. Het heeft een conserverende werking en het gaat bederf tegen. En het verspreidt op een actieve en nuttige manier Gods liefde en waarheid. Nou, we gaan naar de afronding toe. Een zoutend zout. Wat betekent dat? Nou, dat zegt de Heer hier zelf. Hij gaat de toepassing geven. In vers 33. Wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Als jij je leventje krampachtig voor jezelf wil houden. En als jij hier op aarde, als het ware, de pinnen diep erin wil slaan. Ja, dan verlies je geestelijk vreugde en vrede en dan word je verzuurd en verhard. Dan word je zoutpilaar. Maar als wij mogen leren delen met anderen, als wij mogen uitdelen aan anderen, dan komt er ruimte voor de Heilige Geest. Dan kan die ons vullen met het leven van de Heer Jezus en dan zullen wij als zoutend zout leven tot eer van de Heer. Nou, Abraham was daarin een voorbeeld. Hij was een vreemdeling. Hij had de pinnen er niet vast in hoor. Hij was bereid om te gaan uit Udder Geldeeën. Ben jij bereid om te gaan als God je roept? Voor zending, evangelisatie? Ben jij bereid om te gaan als God jou roept? Voor een bediening? Voor een taak in de gemeente? Door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Hij zat niet meer vast aan deze wereld. Hij keek omhoog. Hij keek veel verder. En wij kunnen soms zo op de aarde gericht zijn. Hè? Maar ik bid dat deze preken toe mag bijdragen. Die zegt, ja heren, ik verlang ernaar om te gehoorzamen. Ik verlang ernaar om datgene te doen wat God van mij vraagt. En dan zeg je, ja, heb je nog een mooi luisterlied? Ja, dan moet je dat liefst nog eens luisteren van Christiaan Verwoerd. Ben jij hem gehoorzaam? Luister je steeds naar zijn stem? Of ben je niet van nut van hem? Ben je hem gehoorzaam? Nou, ik bid dat deze preek de komende week eens met ons mee zal gaan. En dat we zeggen, ja, seksuele immoraliteit, die zonde van Sodom, ja, dat is hoererij wat niet voor God kan bestaan. Maar het komt veel dichterbij. Trots. Overvloed van voedsel. Zorgeloze rust, zodat je geen oog hebt voor de ander. Gedenk aan de vrouw van Lot. Amen.